Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Hoi luisteraar, wij zijn Hugo, Max en Leon van de Grote Podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land.
We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten.
De nijlpaarden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen.
Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme.
Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de grote podcastlas.
Kortie Media. Veldheren is een productie van Kortie Media en WPG Studios.
Russische soldaten zouden zich door een rioolbuis richting Avdivka voortbewegen. En over de vliegtuigcrash in de Zuid-Russische regio Belgorod heerst nog steeds veel onduidelijkheid. Zaten er nou Oekraïense krijgsgevangenen aan boord? Israël moet er van het internationaal gerechtshof alles aan doen om genocide te voorkomen. Wat betekent dat voor het optreden van het Israëlische leger? En bij een droneaanval in Jordanië zijn zondag 3 Amerikaanse militairen omgekomen. Wat doet Biden? Kortom, er gebeurt heel erg veel. Tijd om orde in de chaos te scheppen, dat doe ik, Jos de Groot, samen met generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kruijf. Je luistert naar Veldheren. En in Veldheren Extra doen we iedere week een ronde luisteraarsvragen. Het is daar altijd erg gezellig en veel interessante inzichten. Dus je vindt hem via vriendvandeshow.nl/veldheren.
Jos, even een disclaimer vooraf.
Ga je gang.
Sinds wij trachten meer orde in de chaos te scheppen, wordt de chaos alleen maar groter. Wat zegt dat over ons?
De vraag stellen is een beantwoord misschien, Mart.
Ik moest hem even kwijt.
Nou, ja. Ik ga naar buiten.
Ja, nee, dit was hem voor deze week. Nee, laten we toch maar weer een poging gaan wagen. Het is wat het is. Avdivka gebeurt veel. Naam van een stad die al vaak is gevallen in het afgelopen jaar dat we deze podcast maken. Wat is daar de situatie nu?
Nou ja, Avdivka is een soort puist vanuit het Oekraïnse front naar Rusland toe. En dat ligt zuid van een grote stad, Donetsk. En vanaf 2014 is hij eigenlijk bijna altijd op een kleine periode na in Oekraïnse handen geweest. En de Russen niet in staat geweest die te veroveren. Dus het heeft vooral een symbolische betekenis. Het is tactisch belangrijk omdat je in de omgeving zit van een grote stad. Maar vooral de symboliek dat nooit is prijsgegeven speelt een rol. En we zien dat Rusland eigenlijk al vanaf oktober bezig is om zeg maar die puist in eigen handen te krijgen. Dat deden ze om aan de zijkanten, de boven- en de onderkant van die puist, om daar te proberen de Oekraïense troepen daar te omsingelen. Dat is niet gelukt. En nu zijn ze bezig om zeg maar van de voorkant, vanuit het oosten, met, zoals de Duitsers zeggen, brachiaal geweld, dus heel veel geweld, heel veel middelen vanaf de voorkant, huisblok voor huisblok. Er staat trouwens niks meer. Daar maar om dat te veroveren. Daar zijn ze nu mee bezig. En het vermoeden is.
En dan, Mart, even voor onze mensen. Want Avdivka was een stad waar 30.000 mensen wonen. Dan weet je over hoeveel huizen we ongeveer praten.
Ja, ja. En het is, klopt. Ik heb het eerder gevraagd rondom Bachmoed. Het is dus strijden om puin op het moment.
Ja, ja, het is één hoop stenen. Meer is het niet meer. En er stond een bericht in de Telegraaf vanochtend dat ze inderdaad dat Russische staten door het riool zouden gaan.
Ja.
Ja, dat klinkt opvallend. Dat klinkt heel gek, maar daar liggen Peter en ik niet zo wakker van. Los van de stank. Want gevecht in orde doe je boven de grond, op de grond en onder de grond. Het is een standaard drill dat je elke nadering die je kunt gebruiken ook gebruikt om je opmars voor te zetten. Dus op zich is het niet zo nieuw. Wij kijken daar niet zo van op.
En waarom denken jullie dat gevecht zich nu weer zo concentreert daar rondom Avdivka? Omdat ik hier weer hoor, hè, het is eigenlijk van strategisch belang niet zo heel groot.
Nee, nou ja, militair technisch is het gewoon niet groot. Maar het wordt soms groot gemaakt. Als je kijkt naar sommige dingen, er is nu een heleboel te doen over een ander plaatsje. Tabaïevka, dat had vroeger 34 inwoners. Ja? En daar wordt een hoop geluid over gemaakt, een hoop propaganda over gemaakt. Is het nu wel of niet? Al dagenlang is dat bezig. Nou, bij Avdiivka is het al maandenlang bezig. Ze creëren zelf het strategisch belang, om het zo maar te zeggen, terwijl het een militair gewoon niet is.
Nee. Kijk, mensen denken dat, of velen denken dat het belang is van Poetin om een overwinning te hebben, of aan de Russische krijgsmacht om Poetin een overwinning te gunnen voordat de verkiezingen komen. En dat leidt tot een hypothese. Hypothese van Marten Kruijf. Strikt van mij persoonlijk. Maar
wij noteren.
Maandagavond waren er berichten dat Zelensky, de opperbevelhebber van het Oekraïnse leger, zijn ontslag had ingediend. En dat werd heel snel herroepen door Zelensky en door bronnen rond Zelensky. De vraag is, we wisten dat er frictie was. Hè? Wat is je overal strategie? Maar waarom nu op dit moment? En volgens mij zit er een samenhang met wat we nu in Avdiivka zien gebeuren. Maar strikte hypothese. Want ik zou me als militair niet doodvechten in Avdiivka. Ik zou er als Oekraïns leger nooit de beslissing zoeken. De beslissing zoek je pas volgend jaar als grote offensieven komen. Of van de Russische kant en je gaat een tegenoffensief doen. Of je gaat zelf in het offensief. Maar daar heb je middelen voor nodig. Die spaar je op. En je gaat de beslissing niet zoeken in een terrein wat wordt bepaald en gedicteerd door jouw tegenstander. Dus ik zou me nooit doodvechten in Avdiivka. Maar Zelensky heeft natuurlijk ook een succes nodig en wil eigenlijk Poetin dat politieke succes ontzeggen. En het zou wel eens kunnen dat je hier zo'n klassieke tegenstelling ziet tussen een politiek belang van Zelensky en een militair belang van Zelensky. En dat dat de aanleiding is geweest van die berichten over hij is ontslagen.
Ja, ik kan alleen maar hopen dat deze twee heren de wijsheid hebben om te beseffen dat ze allebei heel erg belangrijk zijn voor dat nationale belang van Oekraïne. En Mart heeft gelijk, er is al tijdenlang zijn er berichten over dat het niet helemaal boter tussen die twee. Maar dat ze hun persoonlijke dingen toch aan de kant zetten voor uiteindelijk het nationale belang. Want daar gaat het wel om. En Avdiivka, militair technisch, zou ik zeggen, gun het de Russen. Waarom zijn de Oekraïners daar, want dat hebben wij niet gezegd, waarom zijn de Oekraïners daar zo stevig blijven verdedigen? Omdat ze net als bij Bakhmut daar de kans zagen om de Russen enorm te slijten. Nou, dan heb je je militaire doel voor een groot deel al bereikt met alle verliezen die je de Russen hebt opgelegd.
Ja, is een beetje wat Churchill zei, die moet er ook even bij worden gehaald natuurlijk. You can lose the battle, or you can lose battle, but not the war.
Kijk, we krijgen een luisteraarsvraag, wel interessant ook met het oog op je voortbewegen door riolering. Alex van den Berg schrijft ons: ik hoorde Peter in de afgelopen aflevering praten over oefening met de eerste divisie 7 december. En dat bracht een aantal herinneringen boven. Mijn vader heeft zijn hele werkzame leven bij de landmacht gewerkt en een groot deel van die tijd bij de verbindingsdienst. Als klein jongetje heb ik op de kazerne in Apeldoorn wel eens te zitten typen op grote telexen, waar dan allerlei wartaal uitkwam, een soort crypto. Wat zijn eigenlijk de huidige methode van communicatie op het slagveld en tegen welke problemen lopen troepen dan aan?
Ja, er zijn er heel veel, maar alle radio's tegenwoordig zijn gecrypt. Ja, dus je kunt alleen iemand die datzelfde verzuivering heeft, kan jouw berichten verstaan en beluisteren. Dus wat dat betreft is er heel veel gedaan. In mijn tijd zweerden we vooral bij de lijnen. En dat betekent dat allerlei soldaten liepen met rollen vol met lijn van de ene plek naar de andere. En daar plugde je in en daar sprak je dan met elkaar. Dat was best wel veilig, alleen je wist nooit of een ander er ook in plugde. En ja, als er toevallig een artilleriegranaat opkwam of een panzervoertuig overheen reed, als je niet diep genoeg had ingegraven of hoog genoeg boven de bomen had, dan had je geen verbinding meer. Dus tegenwoordig de radio's zijn beveiligd. Je ziet dat de Oekraïners heel goed zijn in het niet gebruiken van telefoons. Je ziet dat de Russen daar minder goed in zijn. En dat vinden de Oekraïners prima. Maar daarnaast kun je natuurlijk met straalzenderverbindingen die ook tegenwoordig gecrypt zijn, kun je heel veel. Ja. Dus zo wordt verbinding gehouden.
En TNO heeft recent een publicatie gedaan waarin ze succesvol vanaf een satelliet datacommunicatie via laser hebben kunnen doen. Als je praat over de toekomst, dan is natuurlijk dat, want dat schijnt ontzettend moeilijk te ontcijferen te zijn. Dus jouw beveiliging is heel hoog en ook moeilijk te traceren. Dus je kunt niet gelijk op de kaart zien waar de zender of ontvanger staat.
Ja. Maar we hebben al eerder gezegd, hè, als jij iets uitvindt, komt er altijd een tegenactie. Ja, in de middeleeuwen, als jouw stad bezet was of belegerd was, dan gooide je een duif omhoog met een berichtje aan zijn ring. Ja, dan hadden ze toch de tegenstanders, hadden dan pijl- en boogschutters klaarstaan om die duif naar beneden te halen. Ja. Er is wat dat betreft geen klap veranderd, want iedereen zal blijven proberen om de informatie van de ander te beïnvloeden, maar ook af te luisteren.
Dus dat gaat dan straks wel misschien wel richting satellieten die je gaat aanvallen, omdat de communicatie zo
overloopt. Uiteindelijk blijft het gaan over zelfdenkende mensen op de grond.
Ja. En even als je in een riolering loopt, dan is de verbinding best wel moeilijk, denk ik. Hè?
Dan heb je weinig verbinding. Maar het is dat jij erover begint, Jos.
Oh jee.
Laten we even vooropstellen dat door rioleringen lopen is niet leuk.
Nee.
Ja, en als die rioleringen niet goed ontlucht zijn, dan hou je het daar niet lang uit, hoor. Dan ga je gewoon van je houtje en verdrink je in de rotzooi. Ja. Dus je kunt niet zomaar een riool inlopen, om het zo maar te zeggen. Dan moet je voorbereiden. Het is heel makkelijk te blokkeren. Je bent makkelijk te detecteren in een riool, want die buis die geeft al het geluid door. Dus je kunt mensen horen aankomen, maar je moet dan wel je oortjes erin hebben.
Ja.
En de verbindingen gaan vaak via lijnverbinding in het riool.
Dan moet je gewoon nog
een draadje lijn met een telefoon.
Ja,
omdat
Ik vond een van de mooiste monumenten die ik heb gezien. In Warschau staat een monument van een klein jongetje met een helm op. En dat herinnert dus aan de kleine kinderen die gebruikt werden om berichten door te geven. Wat te doen aan bevoorrading. En dat deden die kinderen dus via de riolen in Warschau.
Met de polsopstand in Warschau. Ja.
Opvallend nieuws van vorige week donderdag kwam naar buiten, eigenlijk kort nadat wij onze podcast hadden uitgebracht. Rusland beschuldigt Oekraïne van het neerschieten van een militair transportvoertuig. Vliegtuig moet ik zeggen, sorry. En zegt dat er Oekraïnse krijgsgevangenen aan boord waren. Ja, wat weten we daar nu eigenlijk van, Peter?
Ja, alleen wat jij net gezegd hebt. Als je het feitelijk wil hebben, dan is er dus in ieder geval een vliegtuig neergeschoten. En aanvankelijk zei de enige partij van er zitten 65 krijgsgevangenen in die we met de Russen wilden ruilen met de Oekraïners. En 6 bemanningsleden van de Russen. En de Oekraïners zeiden gelijk van nee, er zitten luchtverdedigingsraketten in die jullie ook gebruiken om bijvoorbeeld Kharkiv te beschieten. Dat zijn de feiten. En daarna kunnen we nog eens feit zeggen dat natuurlijk de Russen hebben gezegd dat zij een onderzoek gaan doen, dat ze de zwarte doos ook hebben gevonden. De Oekraïners willen een internationaal onderzoek. Nou, dat gaan de Russen natuurlijk niet doen op hun grondgebied. Dus ja, het is nu afwachten wat er uit die onderzoeken komt en wat ervan naar buiten komt. Want dat zijn misschien twee verschillende dingen. Maar echte bewijzen dat er zoveel slachtoffers zijn, die zijn er niet. Oekraïne vraagt ook aan de Russen om de lichamen van die krijgsgevangenen te krijgen. Die krijgen ze vooralsnog niet. Dus het is nog even zoeken wat hier nou daadwerkelijk is gebeurd. Is het propaganda? Is het een truc? De Russen zeggen dat ze een kwartier voordat het vliegtuig in het gebied kwam, de Oekraïners hebben gewaarschuwd, pas op, daar zitten jullie krijgsgevangenen in, dus blijf van het vliegtuig af. Dan denk ik, nou ja, als je naar een krijgsgevangenenruil wil en je doet dit, dan zou je toch ook eerder aan de Oekraïners kunnen aangeven. Maar een kwartier is best wel kort dag om het zomaar te doen. En ik heb uit het verleden een voorbeeld waar het ook goed kan gaan. Want toen de Russen Georgië binnenvielen, toen zaten er Georgische militairen in Irak.
2008, hè?
In die orde van grootte in ieder geval. Ja. En de Georgiërs hadden gezegd, we willen wel een contingent naar Irak sturen, maar als er bij ons wat aan de hand is, dan willen we wel dat ze gegarandeerd terugkomen. Dat hebben de Amerikanen toegezegd. Dus toen de Russen Georgië binnenvielen, toen hebben de Georgiërs gezegd, nou Amerika, hoppatee, leveren. En dat hebben de Amerikanen gedaan. Maar de Amerikanen, die hebben toen contact gezocht met de Russen. En naar wat ik van mijn eigen collega heb gehoord toen dat uit, was er geen contact meer op het politieke en diplomatieke niveau. Alleen de Russische CDS nam onder de telefoon op. En die twee hebben toen gewoon met elkaar gesproken. En daar heeft de Amerikaan gezegd, even voor de duidelijkheid, er komen 2 van onze vliegtuigen in dat tijdblok, in dat traject, naar dat vliegveld. Die leveren alleen maar Georgische troepen af, verder niks. En daarna vliegen ze weer weg. En doen nog geen domme dingen en escaleren het conflict nog niet door iets onverstandigs te doen. Nou, en dat is dus heel veilig gegaan. En iedereen heeft zijn afspraken gehouden.
Dat waren militairen die dat met elkaar afspraken?
Ja, er waren militairen die dat met elkaar hebben afgesproken.
Mart, wat vind jij het meest geloofwaardige scenario met betrekking tot dat vliegtuig?
Ja, het is heel moeilijk, want misschien moet je ook een beetje de techniek erbij halen. En elk militair vliegtuig, trouwens ook burgervliegtuigen hebben dat, die hebben een transponder. Die heet IFF, Identity Friend or Foe. En op het moment dat je wordt aangestraald door een radar, geeft hij een bepaalde code terug, waardoor je kunt zien dat is er eentje van ons of niet. Ja, dus in principe moet je kunnen zien of een vliegtuig vijandelijk is of niet. Nou, dat zal in dit geval ook zijn gebeurd. Er is iets vreselijk fout gegaan, alleen wat weten we niet. Alleen wat wel waarschijnlijk is, en dat zeg ik bewust waarschijnlijk is, we hebben nu in 3 weken 3 Russische vliegtuigen die boven Russisch grondgebied vlogen, neergehaald zien worden, waarschijnlijk door Oekraïnse luchtafweer. Dat doe je niet zomaar. Dat doe je niet met een Patriot-raket, want die staat ver achter het front. Kennelijk heeft Oekraïne de capaciteit om, dat kan service-to-air zijn, dus vanaf de grond, of air-to-air, op grote afstand Russische vliegtuigen uit te gaan schakelen. Dat is, als je even uitzoomt van dit vreselijke incident, is wel iets wat militair technisch van belang is. Want die capaciteit hadden ze niet. De Russen waren altijd in staat op veel grotere afstand de vliegtuigen van de Oekraïnse luchtmacht aan te grijpen. Als dat is veranderd, is dat wel een belangrijk signaal dat er kennelijk iets aan technologie is geleverd, ja, aan Oekraïne, waardoor ze meer slagkracht in de lucht hebben.
Ja. Maar het zal niet de bedoeling zijn geweest om natuurlijk eigen krijgsgevangenen uit de lucht te schieten. Nee,
maar blijft de vraag of die erin zat.
Ja, dat weten we nog niet. Peter, jij stuitte deze week op een nieuwsbericht over een Russische vrouw van 72, waar je even bij stil wilde staan.
Ja.
Vertel.
Ja, omdat wij hebben meermaals aangegeven hoe belangrijk in Rusland de social media beginnen te worden. Hè? Dat het 3/4 van de bevolking vertrouwt eigenlijk de staatsmedia niet meer. En we hebben ook duidelijk aangegeven dat Poetin en zijn clan ook ziet dat zij meer grip moeten krijgen op die social media. En ze zijn dus bezig influencers aan de kant te zetten of druk te zetten op influencers. Ze proberen echt dit in de greep te krijgen in aanloop naar de verkiezingen. Ja, en dan valt mij toch dan weer iets op. Want dat geeft, ja, zo'n klein voorbeeld geeft aan hoe groot die druk dan van de staat is. Want er is dus een 62-jarige vrouw die
72, ja.
Of 72-jarige vrouw, ja, sorry. Ja, die al eerder had aangegeven dat ze eigenlijk niet eens was met de oorlog. Mag je in Rusland niet zeggen natuurlijk. En die mevrouw die heeft uiteindelijk aangegeven in 2 posts die ze online heeft gezet. Wat er met de militaire slachtoffers gebeurt aan het front. En zij wordt nu voor het verspreiden van valse informatie over de strijdkrachten, wordt ze nu 5,5 jaar de cel ingezet. Nou, dat geeft even aan wat er in dat land aan de hand is. Ja, social media zijn niet meer vrij, er ligt grote druk op. En als je een verkeerde beweging maakt, dan word je gewoon in je kuif gegrepen en de cel ingegooid. Ja. En zo zie je hoe eng het begint te worden voor de Rus in Rusland.
Ondertussen ligt deze week ook de vraag op tafel of de Hongaarse premier Viktor Orbán een steunpakket van 50 miljard euro voor Oekraïne in de EU blijft blokkeren. Wij nemen nu op woensdagochtend, zo eigenlijk zoals elke week. Donderdag is er een speciale EU-top over dat hulppakket. Nou, een beetje de Rob de Wijk-vraag, maar wat verwachten jullie daarvan?
Ja, het is nog een beetje kristallenbol natuurlijk. Uh-huh. Maar dat uitgelekte bericht, wat denk ik iedereen wel heeft meegekregen. Waarin staat dat er ook een scenario is dat Hongarije stevig wordt aangepakt door de andere Europese landen. Dat is natuurlijk een bewust uitgelekte iets. En dat zet een druk op de Hongaren. De dag daarna was er gelijk een soort assistent van Orbán. Die riep van nee, maar onder voorwaarden willen we wel akkoord gaan. Dus hij voelt in ieder geval de druk. En als die maar groot genoeg is, dan denk ik dat hij uiteindelijk zijn knopen telt en toch akkoord zou gaan. Mm-hmm. De vraag is natuurlijk, stel dat Orbán akkoord gaat, wat doet Fico van Slowakije dan? Want als die twee het een beetje slim spelen, zegt Orbán nou ja en houdt Fico het tegen.
Het zegt veel over de eenheid van de EU, hè, wat die gaat.
Nou ja, kijk, op lange termijn heeft het wel een effect. Want als je steeds meer de neiging krijgt om dan niet met 28 landen te beslissen, maar met 26, hè, dus om Slowakije en Hongarije heen. Dat is natuurlijk een teken. Dat is niet wat je wil als Europese Unie. Maar het is ook niet wat Hongarije zou willen. Want dan verlies je namelijk je macht en invloed. Dus hoeveel keer kun je dwars liggen? Dus het is ook een strategisch belang van Hongarije om goed na te denken. Wanneer geven wij een symbolisch teken af dat wij het er niet mee eens zijn. Maar hoe lang kunnen we dat volhouden? Want als er mechanismes komen binnen de Europese Unie die gaan kijken van we gaan workarounds zoeken voor de besluitvorming die we hebben, en daardoor word je als Hongarije min of meer buitenspel gezet, dan heb je A, minder invloed en B, minder toegang tot de fondsen die de Europese Unie heeft geblokkeerd. En die eigenlijk klaarstaan om Hongarije weer voor te stuwen in de vaart der volkeren. Dus het is niet zomaar dat hij zomaar nee kan zeggen. Daar zit ook een prijs aan. Dus ik verwacht dat we gewoon morgen gaan zien, en dat geldt ook voor Slowakije, dat er een soort van overeenkomst is. Want ze kunnen zich niet permitteren dat er een workaround komt. En ik denk dat die gaat komen, die workaround.
Oké. Okay. Nog een kleine hypothese die hier even wordt neergelegd.
Hypothese nummer 2.
We ontvangen een luisteraarsvraag van Menno Schaefer. Hij schrijft ons: 2 weken geleden zei Mart over de Baltische Staten het volgende. Als Rusland binnenvalt, is de NAVO dan wel bereid om te interveneren. Over deze interventie vraag ik mij 2 dingen af. 1. Hoe zou deze interventie eruit zien? De NAVO zal toch op een of andere manier om Kaliningrad heen moeten. Rijden door de Suwalki-corridor lijkt mij niet. Een luchtbrug of via zee lijkt mij ook niet erg waarschijnlijk. Kaliningrad is tot de tanden toe bewapend en de Russische Baltische vloot ligt ook hier. Betekent dit dat we eerst Kaliningrad onder controle moeten krijgen voor we überhaupt kunnen helpen? Vraag 2. Komt de nucleaire dreiging plots te vervallen? We willen in Oekraïne geen boots on the ground onder andere vanwege de nucleaire dreiging. Is dat anders als Rusland de Baltische Staten zou binnenvallen? Ja, dus even dat scenario van een Russische inval in de Baltische Staten.
En wij weten bijvoorbeeld dat er ook scenario's worden geoefend. Wat gebeurt er met de Swalski Gap? Hè? Dat zijn ook NATO-oefeningen die daar naar kijken.
Wat is dat eigenlijk?
Ja, dat is de doorgang tussen Russisch grondgebied en Kaliningrad. Okay. Zeg maar een kleine corridor is dat. Maar eigenlijk ligt er wel een parallel met de Koude Oorlog. Een van de dingen om dat te voorkomen namelijk, dat noemen ze tripwire, een struikeldraad. Dat wil eigenlijk zeggen dat je militairen van alle NAVO-landen of zoveel mogelijk NAVO-landen stationeert in de Baltische Staten. Dat betekent namelijk dat als de Baltische Staten worden aangevallen, zijn ze niet die 3 staten in oorlog met Rusland, maar is heel NAVO in oorlog met Rusland. Dus een van de beste preventieve acties die je kunt doen, hoe raar het ook klinkt, is het forward presence, is naar voren stationeren van NAVO-landen. Want dat wil zeggen dat dat een afschrikwekkende werking heeft naar de Russen. Dan krijg je natuurlijk de meer operationele vraag: hoe ga je om met Kaliningrad? Ja, dat is natuurlijk een hele grote uitdaging. Want daar zul je echt offensief moeten optreden, maar ook tegen een hele hoge prijs. Uiteindelijk zou dat wel kunnen, maar de vraag is: hoe zit het in tijd en ruimte? Simpel uitgelegd, kun je tijdig voldoende troepen concentreren en mobiliseren om offensief te gaan optreden? Dat is natuurlijk de vraag. Word je verrast of word je niet verrast? En dat ook is ook weer de parallel met de Koude Oorlog. Mocht conventioneel optreden om de een of andere wijze, mocht je daar niet mee redden, ja, dan komt een nucleaire optie komt natuurlijk echt op de voorgrond. Dus terug naar af. Afschrikking is cruciaal.
Ja.
En afschrik doe je niet alleen met middelen, maar ook met woorden. Dat je laat zien dat je vastberaden bent om de Baltische Staten te blijven verdedigen.
Ja. Maar de Baltische Staten, zelfs met de nu aanwezige NAVO-troepen in die landen, zijn niet in staat, als de Russen massaal komen, om die Russen tegen te houden. Dat gaat gewoon niet lukken. En we moeten ook niet de illusie hebben dat we zo snel met een tegenactie kunnen reageren, dat we ervoor zorgen dat de Russen niet de hele Baltische Staten innemen. Dus dat zie ik niet als realistisch. Dus dan kijken we heel snel naar iemand anders. Dat zijn de Polen. Want de Polen zullen na de Baltische Staten de klap moeten opvangen. En Mart had het al over van hoeveel tijd en ruimte heb je. De Polen zullen dus tijd moeten kopen samen met die eerste aanval op de Balten. Om de NAVO de tijd te geven om troepen aan te trekken. En dan iets in een tegenoffensief te gaan doen. Dus ja, dan leunen we ook heel zwaar op de Polen.
En toch nog even, stel de inval komt er in de Baltische Staten. Zou dat voor de NAVO een andere houding kunnen betekenen met betrekking tot NAVO-militairen op de grond in Oekraïne? Want op dat moment is het hek een beetje van de dam, zou je misschien kunnen zeggen.
Ja, maar ik zie niet dat Rusland nog aan het knokken is in de Oekraïne. Mm-hmm. En dan tegelijkertijd iets in de Baltische Staten gaat doen. Ik denk dat Poetin dan echt zijn hand overspeelt.
Okay.
Dat kan hij niet aan. Ook al roemen ze nu heel erg over de defensie-economie of de oorlogseconomie in Rusland, die qua militaire productie het best wel redelijk doet. Maar ook qua mankracht, hij zit nog steeds vast aan het feit dat hij geen dienstplichtige mag inzetten. Dan moet hij die stap gaan zetten. Dan krijg je toch een andere reactie in zijn samenleving. En hij moet als ik het maar even mag zeggen, 2 naast elkaar liggende fronten gaan vechten. Ik zie hem dat nog niet doen. Maar ik weet niet of Marten daarmee eens is.
Nou, er komt nog iets bij. We hebben dat vaak genoemd. Dat Petraeus heeft binnen een jaar geleden ooit geroepen.
Amerikaanse generaal.
Amerikaanse generaal. En natuurlijk ingegeven door de Amerikaanse regering en het Pentagon. Dat mochten de Russen overgaan tot een nucleaire optie. De Amerikanen met conventionele middelen in staat zouden zijn. Om een groot deel van het Russisch leger te vernietigen. En de Verenigde Staten hebben echt de capaciteit. Om over grote afstand met grote precisie de Russen te kunnen aangrijpen. Dus dat is wel een capaciteit die wat anders is dan in de Koude Oorlog. Ze kunnen echt heel diep met hun wapens, lucht, ruimte en overland, kunnen ze effect bereiken aan de Russen. Dus dat heeft ook wel een buitengewoon afschrikwekkende werking.
En het is niet alleen de Amerikanen. Het is niet voor niks dat de Oekraïne al langer vraagt om lange afstandsmiddelen, ook van Frankrijk, Duitsland.
Ja.
Dat gaat dan ook allemaal ingezet worden.
Ja. Kortom, de spanning neemt toe. Dat leidt ook tot een nieuwsbericht uit Nederland. Afgelopen maandag, de Tweede Kamer wil snel uitbreiding van het 10-jaar bij Defensie. Er zijn nu 132 plekken en ze willen naar de 1000. Nou, dat vinden jullie vast goed nieuws.
Ja, dat vinden we. Dat vind ik in ieder geval goed nieuws. Ik vind dat mooi dat 10 jaar er nu is. En dat mensen dus vrijwillig, hè, moeten we goed begrijpen, vrijwillig hun dienstrecht als het ware opvragen. En dat bij Defensie dan doen. Het mes snijdt aan twee kanten. Jongelui kunnen proeven aan Defensie. Defensie kan proeven aan de jongelui. En dan kun je hopen dat een hoop daarna een contract tekenen. Of in ieder geval met een stuk vorming weer de maatschappij ingaan. Dus in mijn ogen alleen maar goed dat dat groter wordt. En wat mij betreft mag dat nog veel breder worden in de samenleving.
1000 plekken is misschien nog steeds druppel op gloeiende plaats, zeg ik voorzichtig.
Ja, maar de ambitie mag wel hoger zijn.
Ja.
Dat mag best, want in Scandinavië praat je over 6.000 tot 8.000 soldaten in Zweden of in Noorwegen. Alleen het kan ook niet. Je moet wel de kaderleden, de officieren en de onderofficieren hebben om de jongens en meiden te begeleiden en op te vangen en te legeren en te kleden en dat soort dingen. Dus je ziet dat de ambitie wordt ook beperkt door de realiteit van alle dag. De krijgsmacht kan op dit moment gewoon niet al te veel leveren. Maar het concept lijkt te werken. Dat is wat wij zien. Dat is prima. Gaat dan uitbreiden. En het heeft een bijkomend effect dat natuurlijk weer de band tussen maatschappij en krijgsmacht versterkt.
Ja. Ja.
En een bericht dat er meer reservisten aangemaakt gaan worden. Ja, 3 keer zoveel reservisten. Ik dacht dat we naar de 20.000 toe wilden. Ik ben het aantal even kwijt. En daar wordt dus in de komende jaren ook hard aan gewerkt.
Ja.
Ja, en ik heb altijd gezegd van de reservisten, die hebben de best of both worlds. Want ze pakken alle dingen mee van het militaire, maar uiteindelijk blijven ze burger in de burgermaatschappij, zoals wij dat dan noemen. Dus ja, die snoepen van twee kanten.
Maar met reservisten 2 opmerkingen. Laat het niet ten koste gaan van parate operationele capaciteit. Dus ga niet jouw parate capaciteit kleiner maken en vang dat door reservisten. Dat is een verkeerd signaal. Je hebt reservisten vooral nodig. En dat zien we nu in oorlogstijd om te kunnen uitbreiden, opschalen of vervangen. En een tweede is, ik wijs even naar een opmerking van het Kamerlid Tuinman gisteren of maandag in het debat. En die had het voorstel om alle 22.000 burgerfuncties bij Defensie vrijwillig te vragen of ze reservist zouden willen worden.
Dat vond jij mooi?
Nou, ik vind het wel een grappige opmerking. Want je kunt het niet over één kam scheren. Hè? Je kunt niet de monteur, de burgermonteur die onze voertuigen repareert, die is eigenlijk al min of meer een soort reservist. Die kun je over de kam scheren met natuurlijk de 1000 ambtenaren in op het plein, op het ministerie. Dat is iets anders. Dus het is ook een beetje prikkelende opmerking van hem. En wat hij eigenlijk bedoeld is, denk nou eens na hoe groot is de krijgsmacht. Hoeveel militairen hebben we? Hoeveel product zetten we op de grond? En hoeveel staf hebben we daarboven zitten? Dat is natuurlijk de indirecte opmerking die hij doet. Maar het is wel opvallend dat een Kamerlid zoiets roept. Je ziet toch dat in de Kamer is een andere dynamiek aan het ontstaan als je praat over Defensie. En dan komt natuurlijk dat je een aantal mensen in de Kamer hebt zitten die natuurlijk veel meer kennis en achtergrond hebben van Defensie dan tot nu toe.
Ja. We krijgen nog wel een interessante luisteraarsvraag over die dienstplicht. Lammert Duist schrijft ons: ik ben inmiddels 40 en heb enkele decennia geleden de brief ontvangen die aangaf dat ik niet het leger in hoefde. De dienstplicht is niet afgeschaft, maar er is geen meldplicht meer. Nu begrijp ik dat ik nog steeds opgeroepen kan worden tot mijn 45ste. En daar stopt mijn kennis. Stel nu dat ik daadwerkelijk opgeroepen word. Hoe gaat dit dan in zijn werk? Krijg ik een brief of een telefoontje? Moet ik me melden bij een kazerne? Ga ik training krijgen? Wat wordt er allemaal in gang gezet als ik en met mij vele andere generaties toch nog die oproep krijgen? Want dat is momenteel zo'n blinde vlek.
Nou, laten we eerst even in perspectief zetten. In Oekraïne moet je tot je 60ste naar het front.
Ja.
Nou weten we even waar we het over hebben. Ja? In Nederland, als we de opkomstplicht dus weer invoeren en we toch dienstplichtigen gaan oproepen, ja, dat is een leuk idee. Maar hoe we dat gaan doen, met welke middelen, met welke kaderleden, welke spulletjes, het is er gewoon niet. Dus als je dat wil doen en je zou nu die knop omdraaien, dan is dat puur een symbolische daad en verder gebeurt er helemaal niks. Want ja, je kunt wel tegen iemand zeggen, je bent nu militair, maar zo werkt het volgens mij niet.
Hmm.
En ja, het is een veelgestelde vraag, ook in onze theatercolleges.
Ja. Ja.
Dus er zijn veel mensen die hier misschien mee bezig zijn, misschien zelfs wakker van liggen om bezorgd om zijn. En ja, in het theatercollege hebben we iets meer gelegenheid om daar langer op in te gaan.
Altijd voor discussie, ja, die dienstplicht.
Ja, eigenlijk ieder theatercollege komt deze vraag terug. En ik zou zeggen, ja, met een glimlach op mijn gezicht, kom naar de theatercolleges.
Gaan we er wat dieper op in.
En ik zou eigenlijk zeggen, maak een masterplan weerbaarheid, hè, in Nederland. Laat ze dat maar eens gaan doen.
Gaan we naar de andere oorlog die we in deze podcast bespreken. In en rondom Gaza gebeurt heel erg veel. Laat ik even beginnen met onze minister, demissionair minister van Defensie, Kaisa Ollongren. Die was in Israël om te praten en te deescaleren, wordt dan gezegd. Ze vroeg daar om een staakt het vuren en zei ook, door oorlog te blijven voeren word je uiteindelijk niet veiliger. Doet dat nou zoiets als een Nederlandse minister op een kantoor in Israël komt?
Als zij een van de vele is die langskomt en ze allemaal dezelfde signalen afgeven, dan heeft dat natuurlijk impact.
Ja.
Dat kan niet anders. Dus je moet het wel in de context zien van veel collega's, ministers, staatshoofden, presidenten of hoe je het ook noemt, die signalen afgeven aan de regering Netanyahu.
Dus en wat vond je van dit signaal?
Sorry?
En wat vond je van dit signaal?
Nou, ik denk dat het heel verstandig is. Ik wou alleen dat ze er ook iets bij had gezegd over wel of niet steunen aan de UNRWA.
Ja, dat is even voor duidelijkheid de hulporganisatie vanuit de Verenigde Naties voor de Palestijnse bevolking.
Ja.
Waar nu heel veel financiering voor is stopgezet, omdat een aantal leden betrokkenheid hadden bij Hamas.
Ja, een aantal medewerkers hebben, feitelijk is dat blijkbaar aangetoond, hebben betrokkenheid gehad bij de aanval van Hamas en de voorbereidingen daarvan. Maar dan hebben we het over een organisatie met duizenden medewerkers.
Ja.
Waarvan eigenlijk een groot deel van de Palestijnse bevolking echt afhankelijk is. Zeker in de huidige tijd. En dan moet je je afvragen of je die organisatie, de steun daaraan, of je die stopt. Omdat een aantal medewerkers, was het iets van meer dan 10 geloof ik.
Ja, ik geloof 12.
Die dan echt een scheve schaats hebben gereden. Een fors scheve schaats, dat is zo. Maar uiteindelijk worden ze aangepakt, ze zijn ontdekt. De organisatie doet er wat aan. En ik zou zeggen, straf nou niet de hele Palestijnse bevolking door geen steun meer te verlenen aan deze organisatie.
En Sigrid Kaag, die natuurlijk nu vanuit de VN verantwoordelijk is, hè, voor die wederopbouw van de Gazastrook, ja. Die heeft gezegd, er is eigenlijk helemaal geen vervangend orgaan, omdat die UNRWA in de haarvaten van de Palestijnse samenleving zit.
Juist. Dus nogmaals, we hebben het heel vaak over, is het nou proportioneel wat Israël doet? Ik vraag me af of we het op deze manier steun ontzeggen aan deze organisatie, of dat proportioneel is gezien het feit wat er verkeerd is gegaan.
Ja.
Maar je moet wel gaan onderzoeken. Er zijn ook verhalen dat een deel van de financiering van een UNRWA, ik moet het goed zeggen,
UNRWA,
dat het waarschijnlijk ook in handen is gekomen of gebruikt door islamitische jihad en Hamas. Je moet echt even goed onderzoeken wat hier gebeurt.
Ja, maar ondertussen is de financiering natuurlijk.
Maar de hulp staat bovenaan.
Ja.
Wat mij opviel, vanochtend een bericht. We hebben het er vaak over dat daadwerkelijk delen van het gangstelsel onder water zijn gezet. Met zoutwater. Zij het in een beperkte zin. Israëli's zeggen op plekken waar het geen invloed kan hebben op het grondwater. Ik ben geen techneut, geen chinist, maar het is daadwerkelijk is het gebeurd. En je ziet natuurlijk dat er steeds meer verhalen komen dat er de onderhandelingen in Parijs, hè, tussen Egypte, Israël, Hamas,
Qatar en de VS.
Qatar en de VS. Ja. Dat er in elk geval een voorstel op tafel ligt, wat nu nader wordt bestudeerd door de leiding van Hamas en Israël.
Die gesprekken werden constructief genoemd.
Ja, nou ja, in elk geval gaat nou de politiek leider van Hamas, die consulteert nu zijn mensen. En het is wel duidelijk dat als er zoiets komt, dat ook binnen Israël tot dynamiek gaat leiden. Want Er zijn sterke verhalen dat als er een overeenstemming komt, dat de rechtse partijen uit het Israëlisch kabinet eruit stappen. Dat zijn Havik, die willen dat niet. Maar dat de centrale en linkse partijen in de regering hebben gezegd, wij zijn tegen Netanyahu, die moet kost wat kost weg. Maar in dit geval gaan we hem steunen. Want wij willen onze mensen ook terug. Dus er is heel veel dynamiek op beide fronten nu. Het is heel moeilijk in te schatten waar dat heen gaat. Je kunt wel in ieder geval constateren als een feit dat er wordt gepraat, dat er wordt onderhandeld in Parijs. En dat dat tot een resultaat heeft geleid wat nu wordt besproken. Ja.
Iets andere toon horen we toch nu. Ik wil niet meteen het woord hoop noemen, maar constructief is zo'n woord. Ik denk, misschien komen we ergens.
Ja, ik moet het nog zien. De partijen staan zo hard tegenover elkaar. En bij Hamas, ja, we weten dat ze gewoon lak hebben aan de ellende die ze over hun eigen volk afstorten. Als je naar Israël kijkt, zie je dat er een grote verdeeldheid in de regering is. Ik refereer maar even aan van de week die happening, waarbij allerlei rechts- en extremistische partijen, kolonisten, een plan maakten om in Gaza nederzettingen neer te zetten, waar een hoop parlementariërs en ook ministers bij waren, en ook van Likud, van de partij van Netanyahu. Ook voor Netanyahu wordt het nog niet makkelijk om een akkoord misschien met Hamas te krijgen, maar het ook nog intern goed neer te zetten. En dan zou het inderdaad best wel zo kunnen zijn. Wat Mart in ieder geval indiceert, is dat dan misschien deze regering uit elkaar valt.
Ja. En dat is aan het politieke front, zou je kunnen zeggen. Ondertussen, Peter, is Israël bezig met het instellen van wat dan een bufferzone wordt genoemd. Kun je uitleggen waar dat precies over gaat?
Ja, ik had het volledig gemist. Onlangs in Trouw een heel artikel. En dan kijk je dat even na. En dan blijkt het toch echt zo te zijn. Dat de Israëli's eigenlijk aan de grens tussen Gaza en Israël een bufferzone van een kilometer breed aan het maken zijn. Maar ze doen dat niet aan de Israëlische kant van de grens. Ze doen het aan de kant van de Palestijnen. En daar vegen ze alles plat. Dus huizen worden plat geveegd, bomen gaan weg, alles wordt plat een kilometer. En de Israëli's zeggen, we maken er gewoon één groot mijnenveld van. Ik denk dat dat gewoon niet kan. Als je dat dan wil, dan doe het aan je eigen kant. Dus ik vraag me af of dit juridisch überhaupt internationaal overeind te houden is.
Ja? Waarom doen ze dat niet aan de andere kant van de grens?
Nou, het argument lijkt mij logisch, maar niet juist. Ja. Je gaat geen eigen trein gaan gebruiken met jouw nederzettingen om jou veiliger te maken. Dat is eigenlijk een soort additionele straf die je geeft aan de bewoners van Gaza en Hamas, omdat zij de aanval zijn begonnen op 7 oktober. En eigenlijk wat je daar construeert, kennen we eigenlijk al. Hè? Dat noemen ze voor de Inner-Duitse grens. Het IJzeren Gordijn was net zo'n strook. Ook vergelijkbaar. Niet helemaal kaal, dat wel, maar mijnenvelden, automatische schietinstallaties, wachttorens, mijnenvelden. Te bizar voor woorden.
Ja. Er was vanuit Israël ook een undercover operatie deze week in een ziekenhuis in Jenin op de westelijke Jordaan-oever. Daar werden 3 leden van Hamas en Islamitische Jihad, dat zijn de berichten, doodgeschoten. Wat voor operatie was dit? Het staat bijna in zo'n schril contrast. Een soort precisieoperatie met de enorme bommenregens die we zien. Wat voor operatie is dit?
Ja, zelf al, ik denk dat dit een Mossad-operatie is geweest. Tenminste, daar heeft het alle kenmerken van. En het schicht op het leiderschap van Hamas en de Islamitische Jihad. En ik ben niet in staat om te zeggen of er een verband is tussen de politieke ontwikkeling en wat er gisteren is gebeurd. Hè? Dat ze bijvoorbeeld zeiden, let op, wij kunnen jullie leiderschap overal pakken waar je ook zit. Dat weet ik niet. Maar het is een hele andere actie geweest dan tot nu toe. Maar ook heel veel vraagtekens, ook juridisch. Hè? Hoe kun je mensen in een ziekenhuis onder bescherming van het Rode Kruis uitschakelen? Laat dat ook even met z'n allen noemen. Dat kan ook niet zomaar.
Ja, maar dan ook de vraag stellen van, kun je zomaar een planningcel in een ziekenhuis zetten?
Precies, ja. Precies. Ja.
Dan nog 2 kanten dan.
Ja.
Ja, want dit geeft ook weer een soort van bewijs van, nou ja, zie je wel, ze zitten soms in een ziekenhuis.
Ja, maar het punt is dat je dus heel goed moet oppassen om feitelijk te kunnen duiden wat er aan de hand is. Je kunt het wel inschatten, maar de eerste berichten die we krijgen, die kloppen bijna nooit. Ja. En het is altijd goed om een mening vormen kan heel snel. Een opinie vormen duurt meestal wat langer, maar dan is het al uit de actualiteit.
Nou, er gebeurt veel. Afgelopen vrijdag deed de voorzitter van het Internationaal Gerechtshof een opvallende uitspraak. Israël moet van het Internationaal Gerechtshof gerechtshof alles doen om genocide te voorkomen. Zo werd het dan gezegd. Peter, hoe heb jij geluisterd naar die uitspraak?
Ja, hij ligt iets genuanceerder.
Een beetje iets.
Want volgens mij hebben ze gezegd, alles doen om daden van genocide te voorkomen. Dus ze hebben het niet over genocide in het algemeen, maar in ieder geval daden van genocide. Dat is dan net iets zwakkere vorm.
En de gijzelaars moesten worden vrijgelaten.
Ja, zeker. Ja, we kunnen zo een paar punten uitpakken.
Maar dat is wel een cruciaal punt in deze oorlog. De gijzelaars moeten worden vrijgelaten.
Mm-hmm. Maar ook Israël moet onmiddellijk drastische maatregelen nemen om de leefomstandigheden van de mensen in Gaza niet slechter te laten worden. En dat is ook al iets. En ze hebben gezegd dat Israël moet mensen bestraffen die genocidale uitspraken hebben gedaan.
Ja.
Oh, dan hebben we het over ministers, parlementariërs. Dus het is nogal een ferme uitspraak.
Ja. En, er staan uit die uitspraak, de Israëlische defensieminister Galant, die heeft de Palestijnen bijvoorbeeld een keer menselijke beesten genoemd. En president Herzog zei dat Palestijnse burgers ook schuldig zijn aan de aanval op 7 oktober.
Ja, en als we dan over genocide hebben, de voorzitter van het Hof, en dat staat niet in, en zo moeten we het even goed noemen, de tussenuitspraak van het internationaal gerechtshof, want dat is het. Want ze hebben veel meer tijd om tot een definitieve uitspraak te komen. Maar de tussenuitspraak is, vind ik, al best wel ferm. En de voorzitter van dat hof heeft zelfs gezegd dat sommige daden van de Israëli's lijken te kunnen vallen in het genocideverdrag. Mm. Nou, toen dacht ik van, hey, volgens mij in onze podcast heb ik dat soort uitspraken al eerder gedaan. Want ik heb al veel eerder gezegd dat het toch op zijn minst de schijn van heeft dat er disproportioneel geweld wordt gebruikt. Ja. Nou, dit is dan weer een stap verder. Dus, en ja, als je dan kijkt naar dat Israël wilde eigenlijk deze rechtszaak helemaal niet hebben. Die vonden het zelfs moreel verwerpelijk wat Zuid-Afrika deed. Hè? Want ja, misschien weet niet iedereen, maar Zuid-Afrika heeft het aangehangen bij het hof. Ze vonden het moreel verwerpelijk. Ja, als je dat zegt, dan ga je daar met een gestrekt been in. Maar ze hebben dan toch een behoorlijke stevige tussenuitspraak gekregen. En die tussenuitspraak, daar moet de regering Netanyahu wel iets mee. Ze kunnen dat niet zomaar allemaal aan de kant schuiven. Maar ook de internationale gemeenschap moet weer eventjes terug naar de tekentafel thuis. En de juristen in ieder land zullen zich even afvragen van, wat betekent dit voor ons en onze steun voor Israël of niet?
Kijk, wij zijn dat niet. Juristen,
dat is natuurlijk makkelijk.
En Israël gaat natuurlijk alles ophangen aan het vrijlaten van de gijzelaars.
Ja. Waarom benoemde jij dat net meteen? Dat belangrijk is dat het Hof dat ook heeft gezegd?
Omdat dat een sleutelzin is. Een van de redenen waarom Israël natuurlijk deze oorlog is begonnen, nou, niet begonnen, maar als reactie op 7 oktober, voor de duidelijkheid, waar we daar vragen over krijgen, is natuurlijk om de gijzelaars vrij te krijgen. Die spelen een cruciale rol in deze oorlog. Je zou ook om kunnen draaien. Hè, wat is het effect als alle gijzelaars morgen vrij zouden zijn? Wat is dan het effect op deze oorlog? Dat zou best wel eens een groot effect kunnen hebben. Maar er is iets, denk ik, veel interessanters aan de hand.
Maar we moeten wel begrijpen dat Hamas dan een enorme proefkaart uit handen geeft.
Natuurlijk. En dat is ook nu reden van de onderhandelingen. Hoeveel Palestijnse gevangenen worden er vrijgelaten? In welke fase tegen hoeveel gijzelaars? Ja. Dat is een van de dingen die nu op tafel ligt.
Het is natuurlijk
triest
dat we met zulke termen over mensenlevens praten. Ja. Maar het is niet anders.
Ja. Maar eigenlijk zien we weer iets van de trias politica van Montesquieu zien we weer terug. Hè? Er was een Fransman en die zei, als je nou de wereld een beetje slim wil besturen, of je nou staat bent of niet, dan heb je drie dingen nodig. Een rechterlijke macht, een uitvoerende macht en een wetgevende macht. En die moeten onafhankelijk van elkaar kunnen optreden. Het mooie is dat wij dus allemaal wat kunnen vinden van een rechterlijke macht, maar we hebben een onafhankelijk gerechtshof wat een uitspraak doet over een zaak die door een land is aangespannen. Dat op zich is, als je daarna verwijst naar die drie-eenheid, dat is een goede zaak. En dat is voor Europa ook wel belangrijk, want wij maken ons zorgen over de invloed van de politiek op de wetgeving in Polen bijvoorbeeld, die niet meer onafhankelijk was, maar benoemd werd. We hebben in de Verenigde Staten de benoeming van leden van het Hoog Gerechtshof gezien. Het is wel op zich een goede ontwikkeling dat je een onafhankelijke rechtspraak krijgt over dit soort conflicten. Weliswaar hebben ze geen doorzettingsmacht en ze kunnen niemand straffen of arresteren of wat dan ook, maar de signaalwerking die is er wel. Dus los van de inhoud van de uitspraak is het feit dat iets aanhanger is gemaakt dan een uitspraak is, die ook politieke effecten heeft, is in mijn ogen een ontwikkeling die ik in elk geval een goede ontwikkeling vind.
Ja. Nog één zinnetje uit die uitspraak. Israël moet ervoor zorgen dat er voldoende humanitaire hulp het gebied in kan. Maar het Hof riep het land niet op om alle militaire acties te staken, wat Zuid-Afrika bijvoorbeeld wel had geëist. Peter, jij zei net, Israël moet hier iets mee. Ja. Wat moeten ze er dan mee?
Nou, ze zullen nog nauwkeuriger moeten kijken naar hoe ze hun geweld inzetten. Ze zullen nog beter moeten kijken naar welke hulpgoederen ze doorlaten naar de Gaza. En ik hoorde van de week op de radio een verhaal dat Israëlische burgers een hulpconvooi tegenhielden, omdat zij bang waren dat die spullen bij Hamas kwamen. Ja, de overheid moet daar zijn verantwoordelijkheid nemen, de Israëlische overheid. En moet echt gaan zorgen dat de hulpgoederen doorkomen naar Gaza. Overigens, heel belangrijk, het Hof heeft geen staakt het vuren afgevaardigd. Nee. Hè? Nee. Of gezegd dat moest komen. En dat is dus waarom jij zegt van, nou, ze mogen wel gevechtsacties blijven doorvoeren.
Ja.
Maar er zal meer moeten worden gedaan aan de humanitaire hulp.
Laten we nog even kijken naar een ander bericht van deze week. Drie Amerikaanse soldaten in Jordanië zijn omgekomen bij een droneaanval. Voor het eerst sinds lange tijd dat er Amerikanen omkomen in dit gebied. Ja, we weten al wie erachter zit.
Ja, er is gewoon door de dader al gemeld dat hij dat gedaan zou hebben. En de Amerikanen hebben dat volgens mij ook bevestigd. Maar even voor de duidelijkheid. De laatste tijd zijn er tientallen aanvallen op Amerikaanse locaties in het Midden-Oosten geweest. De meeste hebben ze kunnen afweren. Deze heeft tot veel slachtoffers geleid. 3 doden en tientallen gewonden. En blijkbaar hebben ze het zo sluw gedaan dat ze toen een Amerikaanse drone daar wilde landen, dat ze met een eigen drone daarbij zijn gaan vliegen en de Amerikanen te laat door hebben gehad. Maar dit moet tot een reactie leiden. En president Biden heeft recent aangegeven dat hij al een besluit heeft genomen wat Amerika gaat doen. Alleen hij heeft nog niet bekendgesteld hoe ze dat uiteindelijk gaan doen.
Hoe ingewikkeld is dit voor Biden, Mart?
Nou, eerst vooropgesteld, wij krijgen niet altijd horen als Amerikaanse soldaten sneuvelen. Er zitten veel special forces, zoals ze het noemen. Dus speciaal opgeleide eenheden in Irak, Jordanië, in Syrië, dat soort gebieden. Wij krijgen niet altijd horen als daar iemand sneuvelt. Dit is wel een hele grote geweest.
Dus wat ik net zei, hoeft niet per se te kloppen dat dit lange tijd niet is gebeurd.
Nee, precies. Okay. Maar dit is wel een hele omvangrijke klap natuurlijk. Als je kijkt, 3 doden, maar ook 30 gewonden. Ja. Dan is er echt iets gebeurd. En roept dat natuurlijk vragen op over hoe kun je jezelf goed beveiligen in dat soort omstandigheden. Dat is één, hè, daar wijst Peter naar. En tweede, ja, Biden heeft natuurlijk een probleem omdat hij hierop moet reageren. Hè? Want de verkiezingen naderen en hij moet ze nu ook profileren als een krachtdadige president die bereid is te reageren op dreigingen die de Verenigde Staten het hoofd bieden of verliezen die de VS leidt. Dus hij zal gaan terugslaan. Alleen de vraag is hoe proportioneel gaat dat gebeuren? Want de speler hierachter natuurlijk, kunnen we wel stellen, is met grote waarschijnlijkheid is Iran. En in hoeverre ga je escaleren richting
omdat die de
Iran
wapens hebben geleverd.
Onder deze omstandigheden, omdat die de wapens hebben geleverd. En die voeren, zoals wij wel eens vaker hebben gezegd, een proxyoorlog. Die doen het niet zelf, maar die hebben allemaal groeperingen zoals Hezbollah, zoals Hamas, zoals ook deze groepering die de aanval heeft uitgevoerd, die eigenlijk handelen in de geest van wat Iran graag wil. Ja, en dus is ook een escalatiegevaar bij. Dus hij zit eigenlijk kijken hoe kan ik proportioneel reageren, om het woord maar eens te gebruiken, en in eigen land toch krachtdadig overkomen.
Maar Iran heeft onmiddellijk aangegeven dat zij er niet de hand in hebben.
Ja.
En de Amerikanen hebben ook aangegeven dat ze geen behoefte hebben aan een verdere escalatie. Dus die zijn ook niet van plan om Iran zelf aan te pakken. Maar ze hebben voldoende, ja, zoals wij dat noemen, inlichtingen assets om te kijken waar deze groeperingen zitten en hoe ze die het hardst kunnen treffen.
Die groepering zei trouwens gisteren ook dat ze dat niet meer zouden doen, hè?
Ja.
Ik denk niet dat dat enig effect heeft op het besluit van Joe Biden.
Nee. Wat ik wel interessant vind, we hebben wel eens de opmerking gehad van, hey, moeten jullie je niet wat meer op de militaire focussen en wat meer die geopolitiek achterwege laten? Maar volgens mij met alles wat we deze aflevering hebben besproken, maakt dat heel erg duidelijk hoe ontzettend die twee op dit moment samenhangen.
Ja, nee, het zit natuurlijk heel verweven. En de hypothese van Mart in de discussie tussen de Oekraïnse leiding, ja, dat geeft aan hoe dicht het tegen elkaar ligt.
Ja, en ook de situatie van Netanyahu, die dus nu misschien over links gaat, om het maar zo te zeggen.
Ja, ja. Anders komt er geen akkoord. En dan praat niet eens over het feit dat Netanyahu weet, zodra er een definitieve wapenstilstand hebt, dat hij waarschijnlijk weg is van de macht. Omdat dan 7 oktober en de aanloop naar 7 oktober de fout die zijn gemaakt in zijn volle hevigheid in de Israëlische maatschappij, dat er vragen over worden gesteld en dat men antwoorden zal eisen.
Waar gaan jullie op letten richting komende week?
Nou, ik zou het wel fantastisch vinden als er een soort akkoord over de Gaza komt. Dat is denk ik goed voor alle partijen.
Daar sluit ik me helemaal aan. En ik ga kijken of de hypothese werkt.
We hebben 2 hypotheses.
We hebben zelfs 2.
We komen de volgende week op terug. Goed, dat was hem weer voor deze week. Dit was Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van en Mart de Kuif. Bij Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl/veldheren gaan we nog even door en beantwoorden we meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld een van Max. Hij vraagt ons: ik wil graag bij de strijdkrachten, maar één ding zit me toch dwars en dat zijn drones. Hoe bepalen drones de oorlog in Oekraïne en andere oorlogen en wat kun je daar eigenlijk tegen doen? Nou, wil je weten wat Peter en Mart erover te zeggen hebben? Luister dan naar Veldheren Extra via vriendvandeshow.nl/veldheren. En anders, tot volgende week.